Goedemorgen gemeente. Namens de kerkraad alle hartelijk welkom in deze eredienst. Vanuit de grote kerk een hartelijke groet aan alle die thuis of elders met ons verbonden zijn. Ook gasten in ons midden heten wij van harte welkom. Dominee Hoek uit Schoonhoven zal vanmorgen het woord van God bedienen. Geboren. Vrijdag 29 augustus hebben Frans en Renske Sinke uit Gods hand een zoon ontvangen. François Marinus. Zijn roepnaam is Frans. Frans is het broertje van Sophia, Olivia en Rosa. Collecten. De eerste collecte is bestemd voor stille hulp. De tweede collecte is bestemd voor kerkbeheer. De maandelijkse extra collecte is ook bestemd voor kerkbeheer. Eén bus bij de uitgang is voor het onderhoud van het interieur. De andere bus is in augustus bestemd voor het Bijbelvertaalwerk van Paulus Jan en Antje Kiewiet. We zingen nu als voorzang Psalm 8, vers 1, 2 en 9. Kerkenraad wenst u allen een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die trouw blijft tot in eeuwigheid en nooit loslaat het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door onze Heere Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Psalm 62 zegt David, in God is mijn heil en mijn eer, mijn sterke rots, mijn toevlucht is in God. We zingen van deze psalm het eerste en het vijfde vers, Psalm 62 vers 1 en 5. Met elkaar luisteren naar de geboden van de Heere onze God zoals die staan in Exodus 20. En we horen hoe de Heer Jezus Christus deze geboden samenvat in het evangelie. En als antwoord erop zingen wij Psalm 25, het derde vers. Psalm 25, vers 3, nadat we geluisterd hebben naar de wet en wat Jezus daarover zegt. De Heere zegt tot Israël en ons: ik ben de Heere uw God die u uit het land Egypte uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik de Heere uw God ben een ijverig God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet verontschuldigd houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rust op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen worden verlengd in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echtbreken, u zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. En toen een van de schriftgeleerden aan Jezus vroeg, wat is het eerste van alle geboden, antwoordde hij, het eerste van alle geboden is, hoor Israël, de Heere onze God, de Heer is één. En u zult de Heer uw God lief hebben met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand en met heel uw kracht. Dit is het eerste gebod. En het tweede, hieraan gelijk, is dit, u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Er is geen ander gebod groter dan deze. Amen. Om de opening van het woord en om verlichting met de Heilige Geest. Heere grote en genadige God, we danken u voor uw vriendelijke ogen, waarmee u ons aanziet, waarmee u ons welkom heet in deze dienst. U liet ons groeten helemaal aan het begin, door ons toe te zeggen uw genade en uw vrede die er is in de Heer Jezus Christus. En zo bond u het ons op het hart, dat u ons daartoe hier bijeenbrengt, om ons van die genade te doen horen, ons in de vrede van Christus te doen delen. Heer, wij moeten erkennen dat we dat niet hebben verdiend. We hebben gebeden om vergeving over de zonde die we deden in onze jeugd. Maar niet alleen in onze jonge jaren hebben we gezondigd, ook in de week die we achter ons hebben liggen. We hebben u niet lief gehad op een wijze waar u recht op hebt. Op een volkomen manier. We hebben onze naasten niet lief gehad zoals u dat van ons vraagt. En we belijden u dat en we bidden u om vergeving. En we danken u voor het feit dat u met ons doorgaat, ondanks ons. Dat u het niet moe wordt om ons aan te spreken, op te zoeken. U bent de sprekende God. Daar is de Bijbel die geopend ligt op de kansel een teken van. U hebt ons uw woord gegeven en in dat woord spreekt u ons heel persoonlijk aan. En we vinden dat al heel snel gewoon, vanzelfsprekend. Maar we zouden er helemaal niets tegenin kunnen brengen als u er voorgoed het zwijgen toe deed. Of als u al tot ons sprak dat dat woorden zouden zijn van toren en verbolgenheid. Maar u doet ons niet naar onze zonde. En u behandelt ons niet zoals wij u behandelen. En wij danken u daarvoor en we prijzen u erom. En wij danken u ook dat we hier in alle vrijheid bijeen zijn. We horen zoveel dingen die er gebeuren in deze wereld. Mensen op de vlucht, voor de oorlog, voor de honger. Mensen die gevangen zijn gezet, lijden omwille van uw naam. Honderden miljoenen zijn het er. Voor ons een getal, maar u kent ze alle bij name. En u ziet hen in hun soms erbarmelijke omstandigheden. En wij bidden om uw ontferming over hen, om hen nabij te zijn, ook op deze dag. Wanneer ze niet zoals wij samen kunnen komen, van u mogen zingen, samen kunnen bidden met anderen. Heere, wees hen nabij. En sterk hen, zodat ze het volhouden. Heere, wij vragen u, wilt u naar uw belofte met uw geest in ons midden zijn? En dat de woorden die vanuit de psalmen naar ons toekomen, ons aanraken. En dat we ons erin herkennen. Heere, geef dat we zo ervaren dat die eeuwenoude woorden nog volop geldig zijn. En levende woorden zijn, woorden van u. U weet wat wij nodig hebben. Want u kent ons. U weet van onze omstandigheden, van dingen waar we mee zitten, waar we ons zorgen over maken. En u weet ook hoe we het moeilijk kunnen hebben met al die dingen die plaatsvinden in deze wereld. En wij vragen u, wilt u ons vanuit uw woord doen zien dat u die God bent die alle dingen regeert, dwars door omstandigheden heen die wij absoluut niet kunnen verklaren. Heren, wij vragen u, wees ons nabij. Als we uw woord gaan lezen, als we gaan luisteren naar uw woord, de woorden van u mogen doorgeven. Wees met alle die een taak hebben in de dienst, met organist, met de kosten, degene die verantwoordelijk zijn voor de techniek. Wees met ons hier, met degene die met ons verbonden zijn thuis. Geef uw zegen bij uw woord en laat het een dienst zijn waarin uw goedheid geprezen wordt, om wie u bent en wat u met ons en uw wereld voor hebt. Onze ogen zijn op u en wij verwachten het van u alleen. Om Jezus wil, die bij u in de troon zit en die bidt en die u altijd hoort uit genade. Amen. We gaan met elkaar lezen zowel uit het Oude als uit het Nieuwe Testament. Uit het Oude Testament uit het boek van de Psalmen, Psalm 10. En uit het Nieuwe Testament een gedeelte uit Markus 6. Psalm 9 en 10 vormen een eenheid in de Hebreeuwse Bijbel. Ik zal er straks iets meer over zeggen. Is het ook één psalm? Maar we lezen vanmorgen Psalm 10. Heren, waarom blijft u van verre staan? Waarom verbergt u zich in tijden van benauwdheid? Fel en hoogmoedig achtervolgt de goddeloze, de ellendige. Laat hen gegrepen worden in de listige plannen die zij bedacht hebben. Want de goddeloze beroemt zich over zijn hartewens. Hij zegent de gierigaard, hij lastert de Heren. De goddeloze met zijn neus trots omhoog onderzoekt niet. Al zijn gedachten zijn, er is geen God. Zijn wegen bezorgen te alle tijden verdriet. Uw oordelen gaan hem te hoog, hij houdt ze ver van zich. Al zijn tegenstanders blaast hij weg. Hij zegt in zijn hart, ik zal niet wankelen, want van generatie op generatie zal mij geen onheil treffen. Zijn mond is vol vervloeking, bedrog en list. Onder zijn tong is kwaad en onrecht. Hij ligt in een hinderlaag in de dorpen. Op verborgen plaatsen doodt hij de onschuldigen. Zijn ogen loeren op de armen. Hij ligt in een hinderlaag op een verborgen plaats, zoals een leeuw in zijn schuilplaats. Hij ligt in een hinderlaag om de ellendigen te overvallen. Hij overvalt de ellendigen als je hem in zijn net trekt. Hij duikt neer, hij bukt zich en de armen valt in zijn sterke poten. Hij zegt in zijn hart, God heeft het vergeten. Hij heeft zijn aangezicht verborgen. Hij ziet het in eeuwigheid niet. Sta op, Heere God, hef uw hand op. Vergeet de ellendigen niet. Waarom lastert de goddeloze God? Waarom zegt hij in zijn hart, u zult geen rekenschap eisen? U ziet het wel, wat u aanschouwt, de moeite en het verdriet, opdat men het in uw hand geeft. Op u verlaten armen zich, u bent geweest een helper van de wees. Breek de arm van de goddeloze en de kwaaddoener, eis rekenschap van hem over zijn goddeloosheid, tot u er niets meer van vindt. De Heere is koning, eeuwig en altijd. De heidevolken zijn uit zijn land verdwenen. U hebt de wens van de zachtmoedige gehoord, Heere. U zult hun harten versterken. Uw oor zal er acht op slaan. Om de wees en de verdrukte recht te doen. Dan zal een aardse sterveling voortaan geen geweld meer bedrijven. Vervolgens lezen we uit het Nieuwe Testament. Markus 6. De verse 45 tot het begin van vers 51. Markus 6 vers 45. En meteen dwong hij zijn discipelen in het schip te gaan en vooruit te varen naar de overkant, naar Bethsaida, terwijl hij zelf de menigte weg zou sturen. En toen hij afscheid van hen genomen had, ging hij naar de berg om te bidden. En toen het avond was geworden, was het schip midden op de zee en hij zelf was alleen op het land. En hij zag dat zij veel moeite moesten doen om het schip vooruit te krijgen, want ze hadden de wind tegen. En omstreeks de vierde nachtwaak kwam hij lopend op de zee naar hen toe en wilde hen voorbij gaan. En toen ze hem zagen lopen op de zee, dachten zij dat het een spook was en schreeuwden luid. Want alle zagen hem en raakten in verwarring. En meteen sprak hij met hen en zei tegen hen, heb goede moed, ik ben het, wees niet bevreesd. En hij klom bij hen in het schip en de wind ging liggen. Tot zover de lezing uit het woord van God. Zalig die het woord van onze God hoort en dat is zijn hart bewaart. De preek zou gaan over Psalm 10 en de kerntekst is het begin van vers 14. En ik wil die woorden nog een keer met u lezen. Vers 14a. U ziet het wel, wat u aanschouwt, de moeite en het verdriet, opdat men het in uw hand geeft. Jongens en meisjes, erg fijn dat jullie er zijn in de kerk deze morgen. En daarom ga ik eerst een paar dingen tegen jullie zeggen. Er gebeuren op deze wereld heel veel erge, verdrietige dingen. Het meeste verdriet doen mensen elkaar aan. Mensen kunnen zo ontzettend gemeen zijn. Je hoort ervan in het nieuws, leest erover in de krant. Kan dat nu allemaal zomaar? Ziet God het dan niet? En wanneer hij het wel ziet, waarom doet hij er dan niets aan? Moeilijke vragen. Op het schoolplein waren in de pauze twee groepjes jongens aan het voetballen. Jongens van groep 8 tegen jongens van groep 7. Toen groep 7 leek te gaan winnen, ze stonden met 2-0 voor, stak een jongen uit groep 8 zijn been uit en liet hij de beste speler van groep 7 lelijk vallen. Ontzettend gemeen. Die jongen had een kapotte knie en zijn hand bloedde. Boos was hij. En net toen hij die gemene knul op zijn gezicht wilde slaan, zag hij de meester staan. Die had alles gezien. Hij riep de jongen uit groep 8 bij zich, vroeg hem waarom hij zo gemeen had gedaan en gaf hem straf. Soms denken we dat de Heere God alle gemeenheid op deze aarde niet ziet, dat mensen maar kunnen doen wat ze willen. Toch is dat niet zo. De man die Psalm 10 heeft gemaakt, had het ook moeilijk met ermee wat mensen, goddelozen noemt hij ze, wat zij onschuldige mensen aandoen. Pijn, verdriet, lijden. Maar midden in deze psalm zegt hij, u, God, u ziet het wel. De Heer ziet al het verdriet, al het onrecht en hij vergeet het niet. Wie willens en wetens andere pijn deed, ontloopt zijn straf niet. En straks maakt God een einde aan alle ellende, gemeenheid en verdriet. Probeer dit van de preek te onthouden. God ziet me. Hij is er voor me. Ook juist als ik verdriet heb. En alle die de Heer Jezus lief hebben, zijn op weg naar de nieuwe aarde. Daar zijn geen tranen meer. Is het goed. Beter dan wij ons kunnen voorstellen. Nu hierover gaat het straks in de preek. Ik hoop dat je er een paar dingen van zult begrijpen. We gaan eerst Psalm 10 zingen uit Weerklank. En we zingen van deze psalm het eerste, tweede, vijfde en zesde vers. Psalm 10, vers 1, 2, 5 en 6 uit Weerklank. Als antwoord op de verkondiging zingen wij Psalm 42, het zesde en het zevende vers. De versen 6 en 7 van Psalm 42, direct na het amen op de preek. Gemeente van de Heer Jezus Christus. Wanneer wij aan het wereld gebeuren dat zich via de media vrijwel onontkoombaar aan ons opdringt woorden proberen te geven, lukt dat niet. In ieder geval mij niet. Het verstomt en verbijstert je, geeft je een wanhopig en machteloos gevoel wat mensen elkaar aandoen. In Oekraïne, in het Midden-Oosten, in Soedan, waar al jaren een bijna vergeten oorlog woedt, met als gevolg miljoenen hongerenden en vluchtelingen. Ik zie net als u de beelden, lees de berichten, weet er geen raad mee. En ik ken me in de uitroep van de dichter van Psalm 10. Heere, waarom blijft u van verre staan? Een soort wanhoopskreet. De omstandigheden zijn er dan ook naar. Omstandigheden kunnen in het leven heel snel wisselen, zelfs van het een op het andere moment. Dat blijkt ook hier. Niet alleen volgt Psalm 10 op Psalm 9, maar in feite is het één lied. Daar zijn allerlei argumenten voor. Ik noem er één. Nog wat psalmen zijn opgebouwd volgens het schema van het Hebreeuwse alfabet. Dan begint de eerste regel of strofe met zeg maar de letter A. En de laatste regel of strofe sluit af met de letter Z. Dat schema begint hier bij vers 2 van Psalm 9 en loopt door tot het eind van Psalm 10. De tekst loopt gewoon door. Alleen midden in de tekst zit er als het ware een breuk. Psalm 9 is vooral hoopvol. David beleidt in God als de rechter die heerst vanaf zijn troon, optreedt ten behoeve van de armen en ellendigen, loffelijke daden verricht. Hij verheugt zich in hem. Maar naar de hoogte van Psalm 9 tuimelen in de diepte van Psalm 10, met direct aan het begin de verbijsterende waarom-vraag. Ook in het leven van alle dag en in het geloofsleven kunnen vreugde en verdriet dicht bij elkaar liggen. Je geniet, om een voorbeeld te geven van Gods wonderlijke schepping, van wanneer je die ontvangen hebt van je spelende kleinkinderen. En even later kijk je op je telefoon en lees je van verschrikkingen en grof onrecht. Je wordt wakker met in je gedachten het psalmwoord. De Heer is mijn licht en mijn heil. Voor wie zou ik vrezen? En even later slaat er iets wat je hoort of ziet de angst je om het hart. Hoogte en diepte. Wellicht dat u, dat jij dit erkent. En naast de hoogste hoogte liggen evenals in de bergen vaak de diepste diepte. En die diepte en wat dat met je doet, zijn niet alleen heel reëel. De Bijbel neemt ze ook uiterst serieus. Met name in de psalmen krijgen ze alle ruimte, zoals in Psalm 10. Een gebed in bange tijden. De angst en verbijstering zijn er meteen al aan het begin van dit lied. Heere, waarom blijft u van verre staan? Waarom verbergt u zich in tijden van benauwdheid? Waarom? Mensen die stellen dat we geen waarom mogen vragen, maar alleen waartoe, hebben de Bijbel niet aan hun kant. De woorden schijnen mij uw wegen duister, zie ik, vraag u niet waarom, staan wel in menige liedbundel, maar nergens in de psalmen. Daar zijn ze te levensecht voor. In de psalmen wordt meer dan eens geworsteld met God. Zoals hier. Heere, waarom blijft u van verre staan? Waarom verbergt u zich in tijden van benauwdheid? Er staat hier een heel aangrijpend woord voor waarom. Lama. Het is hetzelfde woord dat Jezus in het dieptepunt van zijn onbeschrijfelijk lijden in de mond neemt. Eli, Eli, lama, sabachthani. Mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Een schreeuw van vertwijfeling en verbijstering. Verderop in de psalm staat ook waarom. Maar er wordt voor waarom een ander woord gebruikt, minder heftig. Waarom is daar vooral een vraag naar de reden, naar hoe komt het dat? Bijvoorbeeld, waarom is de straat nat? Het heeft vannacht geregend. Waarom, vers 13, waarom lastert de goddeloze God, waarom zegt hij in zijn hart, u zult geen rekenschap eisen? De reden is dat hij er helemaal van uitgaat dat God niet ziet. Dat hij wegkijkt. De dingen op zijn beloop laat. Zich niets gelegen laat liggen aan datgene wat er op aarde gebeurt. En die schijn heeft het toch. In ieder geval voor de dichter. Vandaar zijn hartekreet. Lama. Verbijstering. Vertwijfeling over wat zich voltrekt, waar je geen woorden voor hebt, je wanhopig en machteloos gevoel geeft. Herkenbaar toch? Psalmist doelt hier op de hoogmoedige, egoïstische, niets en niemand ontziende houding van de goddeloze. Voor alle duidelijkheid, dit zijn geen atheïsten. Mensen die beweren er is geen God, die had je niet in de tijd van de Bijbel. Mensen die het bestaan van God ontkennen. Goddelozen zijn mensen die compleet los van God zich totaal niets aantrekken van hem en zijn heilzame geboden. Ze denken alles te kunnen maken ten koste van onschuldige, weerloze medemensen. Ze zijn verwaand, liegen en bedriegen, onderdrukken. Buigen het recht en maken zich wijs dat God het toch niet ziet. En helemaal in de ban van die levenshouding gaat het van kwaad tot erger. Er zit in vers 11, leest u maar mee, er zit in dit vers dan ook een bepaalde opklimming. Hij, de goddeloze, zegt in zijn hart, God heeft het vergeten. Met andere woorden, hij denkt er niet meer aan wat er is gebeurd. Hij heeft zijn aangezicht verborgen. Hij kijkt niet naar wat er plaatsvindt. Hij ziet het in eeuwigheid niet. Hij zal er nooit en ten nimmer op terugkomen. De dichter van Psalm 10 wordt met deze houding van de goddeloze en met alle vreselijke gevolgen daarvan dagelijks geconfronteerd. En wij ook. Al is het misschien dan niet direct heel persoonlijk, maar dan toch via de media. Door wat je ziet, hoort, leest. Wat mensen geschapen naar Gods beeld moeten lijden van medemensen. Vreselijk. God onterend. Waar God niet meer heilig is, is geen mens meer veilig. En dan zijn de onbarmhartige goddelozen die geen hart hebben voor de armen, voor de zwakken en ellendigen en alleen maar uit zijn op eigen gewin. Dan zijn ze helaas ook nu niet altijd godlogenaars. Maar soms zelfs lieden die met de hand op de Bijbel hun ambt hebben aanvaard. Dat valt toch niet te rijmen. Psalmist kan, wil het in ieder geval niet accepteren. Hij weet er geen raad mee, loopt erin vast. Hij klaagt de Heere zijn nood, roept tot hem. Lama, waarom? Dat mensen zo doen, zo bruut en boosaardig zijn, zo grof en goddeloos, zo'n groot ego hebben, daar is toch geen verklaring voor. Dat is bizar. Wat doet hiermee op voor de dichter? Nee, niet dat hij een weerwoord heeft tegen de brute boosaardige en verrepliekdienst. Het lijkt er immers inderdaad op dat God het niet ziet, zich afzijdig houdt. In ieder geval grijpt hij niet in. Althans nog niet, nu nog niet. Meent u, je kunt het te kwaad hebben met de verborgenheid van God. Niet alleen in datgene wat je om je heen ziet, maar ook in wat je meemaakt, ervaart. Dat kan erom doen spannen in je leven, in je geloof. Toch kun je, wil je van God geen afscheid nemen. Je neemt evenals de dichter die zich vertwijfeld afvraagt waar Gods hand is. Je neemt de toevlucht tot de Heer, je roept hem aan, klemt je aan hem vast. Onlangs waren we op vakantie in Frankrijk. Aan de Bretonse kust met zijn imposante rotsformaties. Dan zag ik iets dat me deed denken aan wat ik eens las bij Spurgeon. Onooglijke schelpdiertjes die bij eb zichtbaar zijn op de rotsen. Ze zitten muurvast. Hoe ze bij tijden ook gebeukt worden door de golven, door de woeste zee. Ze hebben zich als het ware vastgezogen. Op zichzelf stellen die schelpdiertjes niets voor. Met één voetveeg vertrap je ze. Maar op de rots houden ze stand. Overleven ze de zwaarste storm, omdat de rots staat, van geen wankelen weet. Nee, dat is wat de psalmist doet. Met alles wat hem aan het wankelen brengt, zijn waaroms, zijn ontzetting en ontreddering. Met dat alles richt hij zich tot de Heere, zijn God, doet hij een dringend beroep op hem. Sta op, Heere God. Hef uw hand op. Vergeet ellendig niet. Je hand opheffen is in het Oude Testament meer dan ingrijpen, je macht tonen, dat is het ook. Maar het is toch vooral met een eed bekrachtigen. Dat het niet blijft zoals het is. Dat de ellende gerecht gedaan zal worden. Dat het niet waar is dat God doof is voor het geroep van de armen en ontrechten. Dat hij wel degelijk ziet wat er op zijn wereld gebeurt en dat hij zich dat aantrekt. Ja, in Jezus Christus aangetrokken heeft. Daarover zo meteen verderop in de preek meer. Psalm 10 is een klaaglied. Wij maken, wanneer we het over de psalmen hebben, doorgaans onderscheid tussen klaag en dankliederen, boete en lofpsalmen. Dat doet Israël niet. Voor een Jood zijn alle psalmen lofliederen. Teulim. Zo heet in de Hebreeuwse Bijbel het psalmboek. Lofliederen. Teulim. Daar zit het woord halleluja in. De Heere God wordt kennelijk niet alleen geloofd met een uitbundig loflied. Wie hem zijn nood klaagt, eert hem ook, erkent hem. De Heere wil niet dat wij zelf met onze vragen en zorgen blijven rondzeulen. Maar hij wil erin gekend worden. Hij vraagt van ons dat we ons totale leven, met alles wat daarin speelt, leven voor zijn aangezicht. Tegen de schijn van het tegendeel in en als reactie op wat de goddelozen beweren, zegt de dichter: u ziet het wel, dat u aanschouwt de moeite en het verdriet, opdat men het in uw hand geeft. Daarmee roept de dichter zichzelf tot de orde. In weerwil van externe laster van buitenaf en interne twijfel van binnenuit, in weerwil daarvan beleidt hij: u ziet het wel. De Heere ziet de pijn, het verdriet, het onrecht. Het is bij hem bekend. Zijn ogen overzien immers heel de aarde. Niets ontgaat hem. En het is niet een afstandelijk zien. Een waarnemen en meer niet. Maar een zien met zijn hart. U ziet het wel. Die bepalend is wat anderen zeggen. Wat wij zien. Wat wij ervaren. Maar bepalend is wat God zegt. Wat Hij belooft, ons bij de doop heeft toegezegd. Namelijk dat Hij ons ziet. Dat Hij er is. Dat Hij erbij is. Dat is ook de betekenis van zijn naam, Heere. En dat Hij ons nooit en te nimmer uit het oog verliest. U ziet het wel. De dichter zegt hier dingen tegen God over hem, die God zelf natuurlijk al lang weet. God heeft het dan ook niet nodig dat wij zeggen wie Hij is, wat Hij doet. Maar wij hebben het wel nodig. Het voedt ons vertrouwen en helpt ons het geloof niet te verliezen in moeilijke tijden. We lazen met elkaar een gedeelte uit Markus 6. De discipelen zijn in nood op zee, ze komen nauwelijks vooruit. En Jezus is naar het schijnt ver weg. Ja, naar het schijnt. Want in de storm houdt de biddende heiland hen met zijn ogen vast. De discipelen zagen hem niet. Hij zag hen wel. Zo is God. Als zijn ogen ons vasthouden, kan het wel ver gaan. Maar toch nooit te ver. Zodat we vergaan. Hij ziet en aanschouwt. Het woord dat hier staat in het Hebreeuws betekent letterlijk ingespannen kijken, erop betrokken zijn. Het staat er met heel veel nadruk. U ziet, ja, u aanschouwt, kom maar en kwel om het te geven in uw hand. Dat God oog voor ons heeft. Om de miljarden u, jou en mij in het oog heeft. Betekent ook dat we onze nood voor hem mogen neerleggen. In het gebed dragen we de wereld, onze dierbaren, onszelf op aan de Heere. We geven hen in zijn hand. Dit geven is ook overgeven, uit handen geven. Loslaten. En dat is vaak makkelijker gezegd dan gedaan. Of niet? Heer aanschouwt de moeite en het verdriet. Het een is vaak het gevolg van het ander. Dus dat kunnen de moeite van het leven, ziekte, zorgen, bange vragen. Wat er gebeurt in de wereld, wat kunnen die je verdriet doen? Innerlijk aanvreten, verscheuren. Het ontgaat God niet. En we mogen het allemaal voor hem uitspreken, bij hem neerleggen. Hij die niets voor niets toevlucht en helper heet, nodigt ons ertoe uit. Naar deze helper toevluchten. Is ook de dingen in zijn hand leggen. Dat is de bedoeling. Zo staat het ook in de tekst. U ziet het wel. Want u aanschouwt de moeite en het verdriet. Opdat men het in uw hand geeft. In de hand geven is in het Oude Testament een vaststaande uitdrukking voor iemand die iets toevertrouwen, hem je belangen laten behartigen, het door hem laten afhandelen. God bergt als het ware al het bedreven kwaad, al het begane onrecht op. Ik weet eerlijk gezegd, gemeente, niet zo goed hoe ik dit moet verwoorden. Maar kwaad dat niet beleden is, Dat niet als schuld is erkend, waarvoor geen genoegdoening is geschied, is niet weg. God waakt erover om op een gegeven moment de goddeloze erop aan te spreken. Het komt zeker niet in de doofpot terecht. Hij komt erop terug. God doet recht. Op de jongste dag, zo ziet Johannes in de openbaringen tot zijn troost, op die dag gaan de boeken open en worden zij, wij ook, geoordeeld over wat in de boeken geschreven staat, na de werken. Nogmaals, het is dus precies andersom dan de goddeloos in zijn hoontaal beweert. Tegenover zijn God ziet het niet. De onderdrukking, het onrecht. Staat de belijdenis van de dichter, u ziet het wel. Die er aanschouwt de moeite en het verdriet, opdat wij het in zijn hand geven. Wij weten met het kwaad geen raad. Hij wel. Hij neemt werkelijk al het leed, al het kwaad, al het boosaardige en verwerpelijke ter hand. Om iets ter hand te nemen, over te nemen, in je hand te laten leggen, moet je heel dichtbij komen. Stel, ik wil iets van u, van jou overnemen, uit je hand aannemen, dan moet ik van de preekstoel af en naar u, naar jou toe komen. Gemeente, dat heeft God gedaan. Hij is uit de hoogte neergekomen. Jezus Christus mens geworden. Eén van ons. Om een verloren, verwerpelijke wereld met zichzelf te verzoenen. Er was alleen wat voor nodig. Daarvoor moest hij aan het vloekhout gespijkerd worden, de executiepaal voor misdadigers. Daar hing hij in onze plaats. Droeg hij de straf op de zonde van het hele mensengeslacht, zegt de catechismus. Ging hij onder in het oordeel dat u, jou en mij zou moeten treffen. Ja, ook u, jou en mij. Want er ook al hebben wij ons niet schuldig gemaakt aan wandaden en kunnen ons geen grove zonde en hardvochtigheid ten laste worden gelegd. Schuldig staande voor de heilige God. Immers wat in ons leven is volkomen goed, beantwoord totaal aan Gods wil. Ik weet niets te noemen. U wel? Wie heeft er geen vergeving, geen genade nodig? Nu die is voorhanden, wat God zelf nam in Christus de verantwoordelijkheid voor al ons kwaad, voor zijn rekening. Hij droeg de zonde van de wereld weg, van de wereld. Ruimer kan niet. De wereld, daar maken we allemaal deel van uit. Daarom kan niemand zeggen dat er voor hem, voor haar, geen vergeving is. God is een bewogen God. Hij is wars van het kwaad. Wil niet liever dan zich ontfermen, redden en helper zijn. Hoe ernst hij daarmee maakt, bleek wel in het leven van Jezus en zijn omgang met de mensen. Steeds verlezen wij dat hij mensen aanziet, met ontferming over hen bewogen is. Zo maakt hij die het beeld van God is, zichtbaar en tastbaar hoe God naar mensen kijkt. Hoezeer hij bewogen is met ons. En nogmaals, nergens blijkt die bewogenheid dieper dan op het kruis van Golgotha. Daar klonk het lama, de waarom-vraag indringender dan ooit. Mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Door die vraag uit Psalm 22, een vraag, een schreeuw van David, door die vraag over te nemen, tot de zijne te maken, maakte Jezus de klacht van alle bange en wanhopige mensen tot zijn klacht. Hij is aan ons mensen gelijk geworden, tot in onze angstige vragen toe. Op Goede Vrijdag stond God voor zijn zoon werkelijk van verre. Op een niet te overbruggen afstand. Hij nam hem, zijn moeite en verdriet niet uit handen. De vader had niets van hem over. Hij moest de vloek uit de moeite en het verdriet wegnemen. En hij wilde het ook. Jezus droeg plaatsvervangend op het hout niet alleen onze zonden, maar ook onze smarten, de moeite en het verdriet. Waarom? Het avondmaalsformulier geeft het ontroerende antwoord. Hij verlaten, dat wij tot God genomen en niet meer meerder en verlaten zouden worden. Ik vind dat het mooiste zit uit het formulier. Keer op keer wordt het ons verzekerd bij brood en wijn. Ik ga met u. Ik begeef en verlaat je nooit. Dwars door alles heen, ook door alle angsten en vragen, draag ik je. Breng ik u thuis. En thuis is uiteindelijk de nieuwe aarde. In het evangelie, in de verkondiging van het evangelie, zijn zijn doorboorde handen ons toegekeerd. Opdat we er alles in zullen leggen, het hem zullen overhandigen, onze zonden en zorgen, onze vragen en verdriet. Omdat Jezus de wereld met haar zonden droeg, heeft de zonde en alles wat ervan het gevolg is niet het laatste woord. Het laatste woord is aan hem die uitriep: het is volbracht. En als overwinnaar opstond aan de andere kant van de dood in het eeuwige leven. Omdat niets aan zijn werk ontbrak. Jezus gehoorzaam was tot het uiterste. Heeft de Vader in zijn doorboorde handen gelegd, alle macht in hemel en op aarde. Zo heeft hij de hele wereld in zijn hand. Toch wel, ondanks alles, hoezeer ook ons hart meer dan eens bevangen wordt door angst. Psalm 10, een klaaglied, eindigt niet in de mineur, maar hoopvol met de belijdenis dat de Heere koning is, voor eeuwig en altijd. Dat hij recht zal doen en dat voor altijd het geweld uitgebannen zal zijn. Zo wordt zelfs dit lied een loflied. Als nieuwtestamentische gemeente lezen we dit slot van de psalm eschatologisch. Dat we zeggen met het oog op het eschaton, op dat wat komt, wat wacht. Het laatste oordeel, de jongste dag. De nieuwe aarde onder een nieuwe hemel waarop gerechtigheid woont. We mogen het op grond van Gods eigen belofte zeker weten. Het blijft niet zoals het is. Alles wordt anders, nieuw, straks. En dat kan toch niet meer heel lang duren. Straks verschijnt onze Heer Jezus Christus op de wolken van de hemel. Dan zal hij zijn hand opheffen met macht. Om te oordelen de levenden en de doden. En alle dreiging en demonie komt aan een einde. Zij die in dit leven hem niet als koning wilden erkennen, bewust zonder hem in weg gingen, zullen voor eeuwig vergaan. Maar alle die voor Jezus knielden. En u deed het toch al? Of niet? Die in al hun aanvechting en moeite hun hoop op hem stelden. Komen thuis bij hem. Dan is al het leed vergeten. De pijn voorbij. Worden alle tranen uit de ogen weggewist. Wie zou, wanneer je kijkt naar het wereld gebeuren, wanneer je ziet wat onze God en zijn mensen wordt aangedaan, wie zou niet naar die grote dag, naar zijn toekomst verlangen. Inge Lievaert geeft in haar gedicht, heb je gehoord, aan dit verlangen woorden. Heb je gehoord dat eenmaal alles vernieuwd zou zijn? Heb je gehoord dat Jezus borg daarvoor werd in pijn? Heb je gehoord dat alles aanliep op hem alleen? Heb je het gehoord en lag je ook door je tranen heen? Heb je gehoord dat leven rijst uit zijn offerdood? Heb je het gehoord en geef je ook hem je onmacht bloot? Heb je gehoord de belofte dat hij eens blinkend keert? Heb je het gehoord en word je ook door verlangen verteerd? Amen. laat ons danken en voorbeden doen. Heer, wij danken om wie u bent. U bent zo'n bijzondere God. U woont in de hemel en hebt naar uw eigen zeggen de aarde tot een voetbank voor uw voeten. En wij zijn mensen op deze wereld. Er is een enorme afstand tussen u en ons, want u bent heilig en wij zijn zondig. En toch ziet u niet aan ons voorbij, u ziet naar ons om. U leent ons het oor. En u spreekt tot ons woorden van liefde en ontferming. Van bewogenheid en betrokkenheid. U bent die God die de zonde van de wereld droeg. De straf op de zonde van het hele mensengeslacht aan u zich liet voltrekken. En u bent die God die de wereld met haar zonde droeg. En daarom is er hoop, is er toekomst. Wij erkennen dat wij vaak helemaal geen raad weten met de dingen die op ons afkomen. We lopen erin vast, het verwart ons, het verbijstert ons. We denken, hoe kan dit toch? Heer, maar bewaar ons ervoor dat we in al die vragen die er ook in ons persoonlijk leven kunnen zijn, ons van u verwijderen. En dat we ons al meer aan u vastklampen. Juist te midden van alle stormen. En hoe het tekeer kan gaan vanwege de vragen. Heer, wij bidden u voor de wereld. De wereld waar zulke vreselijke dingen gebeuren. Oekraïne, waar het maar doorgaat. Waar onschuldige burgers worden getroffen door bombardementen, aanvallen met drones. Geef vrede, Heer. Dat uw harten van wereldleiders neigen. We bidden u voor de situatie in Soedan. Waar de wereld vrijwel geen aandacht aangeeft, waar tientallen miljoenen op de vlucht zijn en waar miljoenen kinderen dreigen te sterven van de honger. Heren, wij bidden u voor de situatie in het Midden-Oosten. Voor hen die rouwen om geliefden die omgekomen zijn op die beruchte 7 oktober, die in spanning zitten over gijzelaars die nog vastzitten. We bidden u voor het volk van Gaza, voor de onschuldigen die lijden onder geweld, die lijden onder de honger. We bidden u, laat Israël, dat de Torah heeft, waarin oorlogswetten staan, wetten die vernietiging van een land en het doden van onschuldigen verbieden. Laten ze die oorlogswetten serieus nemen, omdat het wetten zijn door u uitgevaardigd. Laat het stoppen daar. Heren, wij bidden u om uw ontferming over alle die lijden. Dat kan ook in ons eigen leven het geval zijn, wanneer er dingen zijn, gebeurd zijn, die we niet klein kunnen krijgen, waar we het moeilijk mee hebben, blijvend moeilijk mee. Ontfermt u en leer ons om steeds de dingen in uw hand te leggen. Heren, wij bidden voor de gemeente, voor de broeders van de kerkenraad en de consulenten in deze tijd van vakant zijn. Wilt u geven dat er spoedig een eigen herder en een leraar komt, die met de gemeente de schriften leest en met de gemeente zich gaat verwonderen over datgene wat u zegt. We mogen met de dank voor uw aangezicht komen. U hebt Frans en Renske Sinke een gezonde jongen geschonken. En Sophia, Olivia, Rosa een gezond broertje. We bidden u voor Frans dat u mag opgroeien tot vreugde van zijn ouders en tot eer van uw naam. Dat hij ook al jong zijn leven in uw handen leert stellen en dat zijn ouders hem daarin voorgaan. We bidden u voor de kinderen en de jongeren die weer naar school gaan morgen. Een nieuw schooljaar begint. Wilt u hen daar ook alles voor geven wat nodig is, ook degene die onderwijs geven, om de kinderen op hun manier iets door te geven van wie u bent en zijn wil. Wij danken u dat de familie Schelling een goede tijd heeft gehad tijdens hun verlof in Nederland. Wilt u het werk dat ze daar ver bij ons vandaan mogen doen zegenen? We bidden u voor Paulus-Jan en Antje Kiewiet, die u geroepen heeft om voor de Wycliffe Bijbelvertalers Bijbelvertaalwerk ter hand te nemen. En wij bidden om uw zegen over dat werk, dat al meer volken het goede nieuws in hun eigen taal mogen lezen en zo hun heil in u mogen vinden. Wilt u geven dat alle die ook uitgegaan zijn en in verre streken het Bijbelvertaalwerk ter hand nemen, dat werk ook met zegen mogen verrichten. Heere, wij vragen u om uw zegen over uw woord, om een leven voor uw aangezicht. En wil de gemeente ook vanavond weer bijeenbrengen als opnieuw het woord van u opengaat. Geef ons alles wat nodig is in het leven met u. Tot eer van u, tot heil van onze naasten en tot zegen van onszelf. Om Jezus wil, die uw Zoon is en onze Heere, uit genade. Amen. U mag uw gave geven voor de collecte. Zoals die aangekondigd zijn, willen die collecte van harte bij u aanbevelen. En ons slotlied is uit Weerklank lied 222. Het eerste, tweede, zesde en achtste vers. 222, 1, 2, 6 en 8 uit Weerklank. Gemeente, gaat dan heen in vrede. Draag met u mee de zegen van de Heere. En wees tot een zegen voor al degenen die Hij op u wegbrengt. De Heere zegene u en Hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.